Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 73 zingen wij het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. We noemden nu Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het 6e vers. Wij herzeggen nu Genesis 13 van vers 6 tot en met 18, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers, opent uw mond.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Genesis 13 vanaf vers 6. En dat land droeg hen niet om tezamen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij tezamen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zeide tot Lot: laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch af van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als een hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en zij werden gescheiden, de een van de ander. Abraham dan woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was: hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven, en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Ebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachting zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 13. Genesis 13, het 5e tot en met het 18e vers. En wij lezen nu alleen de versen 8 en 9 aan u voor. En Abram zeide tot Lot: laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij? Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij Abram en Lot. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op een twist die de broeders scheidt. In de tweede plaats letten we op een keus die ernstige gevolgen heeft. En in de derde plaats letten we op een erfenis die de Heere verkiest. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij Abram en Lot. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de twist die de broeders scheidt. We vinden dat beschreven in de versen 5 tot en met 7. Onze tweede gedachte, de keus die rampzalig is, de keus die ernstige gevolgen heeft. Zoals we dat vinden in de versen 8 tot en met 13. En onze derde gedachte, de erfenis die de Heere verkiest, de versen 14 tot en met 18. Gemeente, vanmorgen hebben we Abram ontmoet bij het altaar. We hebben daar verder niets gelezen van Lot, zijn neef, die daar ook ongetwijfeld bij aanwezig geweest is. En nu staan we vanmiddag stil bij het vervolg van de geschiedenis. En dan zien we wat zo vaak gebeurt in het leven van Gods kinderen. Als zij het goed gehad hebben, als er gemeenschap met de Heere geweest is, als de Heere de krachten heeft vermeerderd, dan ligt er vaak ook wel weer wat klaar. En dat is ook kort na deze geschiedenis, dan komt er heel wat over Abram heen. We lezen: en Lot die met Abram toog. Lot, we hebben gezien, dat was de zoon van Haran, de broer van Abram. De vader van Lot is reeds gestorven in Ur der Galdeeën. En eigenlijk heeft Lot alles aan zijn oom Abram te danken. En hij is ook overal met hem meegetrokken. Hij is meegetrokken van Ur naar Haran. Hij is meegetrokken van Haran naar Kanaan. Hij is meegetrokken van Kanaan naar Egypte. En hij is ook weer meegetrokken van Egypte naar Kanaan. Lot, zijn naam betekent bedekking of sluier. En dat is eigenlijk wel een hele veelzeggende naam. Het ligt in het leven van Lot bedekt. Wat ligt in het leven van Lot bedekt? Zijn rechtvaardigheid. Zijn genade. Het is alsof er een sluier overheen ligt. Je kunt toch niet zeggen, dat zullen we ook wel overdenken in deze geschiedenis, dat Lot een sierlijk kind van God geweest is. En in het stuk van de heiligmaking heeft Lot het niet zo ver gebracht. En als de apostel Petrus niet een goed getuigenis gegeven had van Lot, dan hadden wij het van Lot ook niet overgenomen. Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen, zijn leven is er niet zo naar geweest. Maar Petrus die mag ons iets vertellen uit het hart van Lot. En het hart van Lot, daar is het een kwelling geweest toen hij woonde in Sodom. Hij heeft dus geen vermaak gehad in de zonde. Nee, Maar hij heeft geen krachtige keuzes gemaakt. En de keuze die hij maakte, dat was een verkeerde keuze. Lot is meer een volgeling. Hij volgde zijn oom. Maar wat kende hij nou zelf van dat geloofsleven? Lot is eigenlijk niet het voorbeeld van een man met een krachtig geloofsleven. Abraham veel meer. Lot vanmiddag in de prediking, hoewel ik hem houd voor een kind van God. Maar Lot is vanmiddag niet het voorbeeld, ja? Ik moet zeggen, Lot is het waarschuwende voorbeeld in deze uren van nabetrachting. Zoals Lot het heeft gedaan, zo behoren wij het niet te doen. Neem veel meer een voorbeeld aan Abraham. Lot is ook rijk. We lezen, hij heeft schapen en runderen en tenten. En de armoede was een reden dat zij gezamenlijk naar Egypteland zijn gegaan en aan elkaar verbonden werden. Maar de rijkdom, de welvaart zullen we straks zien, is juist de reden dat zij uiteen zullen gaan. Want ook Lot is door de Heere rijk gezegend. Ook Lot heeft van de Heere veel middelen ontvangen. Maar het zal uiteindelijk leiden tot een scheiding. En in die scheiding, daar volvoert de Heere zijn raad. De Heere heeft tegen Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En jongens en meisjes, dat vaders huis, dat was nog niet helemaal los. Hij is wel zijn vader verloren in Haran, maar zijn neef heeft hij nog. En nu die laatste slag, die zal de Heere ook losslaan. Ook van Lot moet hij losgemaakt worden. En ja, daar moet de keuze van Lot aan medewerken. Het is niet buiten Gods raad. Hoewel Lot voor 100% verantwoordelijk blijft voor wat hij doet en daar ook zelf de droeve gevolgen van zal ondervinden. Er staat, en het land droeg hen niet om te samen te wonen, want hun haven was veel, zodat ze niet te samen konden wonen. Het land kon hen niet dragen. En dan zegt u misschien, ja, maar dat is toch groot genoeg geweest? Er kunnen toch wel twee families wonen, ook al zijn het dan twee rijke vorsten geworden. Ja, op zich de ruimte was natuurlijk wel genoeg om daar te verblijven. Maar u moet bedenken dat er ook voor de kudden eten en drinken moet zijn. En dat is het probleem, omdat er vaak maar op heel weinig plaatsen gras groeit in sommige gebieden. En omdat er maar op heel weinig plaatsen waterputten zijn. En je zult wel van diezelfde bronnen, van diezelfde waterputten gebruik moeten maken. En dat is in het oosten, in de geschiedenis, vaak een twistpunt geweest. De waterputten. Want je kunt wel een groot land hebben, maar als je geen waterput hebt, dan kun je er niet wonen. Dan kun je daar de dieren niet onderhouden. Denk jongens en meisjes maar aan de geschiedenis van Mozes en die dochters van Jethro, die bijna bij die waterput onder de voeten gelopen worden door die andere herders. Daar is ook al twist over de waterput. En daar zal het ook hier over gegaan zijn. En het is ook wel een belangrijk punt. Want immers als je die putten met anderen moet delen, dan sta je te wachten als een ander je voor is. En het water wordt daar ook niet schoner op als er al verschillende andere kudden je net voor geweest zijn. En de vraag is ook maar in het oosten of er dan nog wel genoeg water is. Dus met andere reden, een eigen put is heel veel waard. En daar ontstaat ruzie over de weiden, over het land, over het water. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Dit is dus niet een ruzie tussen Abraham en Lot. Maar dit is een ruzie, zouden we kunnen zeggen, onder het personeel van Abram en Lot, onder hun knechten. Daar is het begonnen. En uiteindelijk leidt dat tot een scheiding van die beiden. De beide broeders, het waren geen broeders natuurlijk, want Abram was de oom van Lot, hoewel dat leeftijdsverschil waarschijnlijk helemaal niet zo groot geweest is tussen die beiden. Lot zal iets jonger geweest zijn dan Abram, maar het waren in ieder geval broeders van hetzelfde huis. In die tijd zou je kunnen zeggen, dat was het kerkje van die dagen. Dat was Abram en Sarai en Lot, dat was het kerkje van die dagen. En in die zin zou je ze toch broeders kunnen noemen, broeders van hetzelfde huis. En nu is er strijd. En waar gaat die strijd over? Gaat die strijd over de waarheid? Nee, die strijd die gaat niet over de waarheid, maar die strijd gaat alleen over een stukje werelds bezit. Die gaat alleen over een stukje eigendom. Die gaat over velden, weiden, water, bronnen. Het gaat eigenlijk over stoffelijke zaken. Je zou zeggen de moeite niet waard. Nou ja, de moeite niet waard. U moest eens weten hoeveel families dat er uit elkaar liggen, enkel en alleen om een erfenis, om een klein beetje geld. Waardoor men elkaar niet meer aankijkt en het soms het leven lang ook niet meer goed komt. Aangrijpend is dat. Ook hier gaat het over iets stoffelijks. Nee, het is geen leerverschil. Zoals er in de kerkgeschiedenis wel eens geweest is, maar vaak ook niet eens was. En als het geen leergeschil is, dan is het slechts een eergeschil. En dan zou je mogen verwachten dat mensen dat bijleggen, maar nee. De kerk in die dagen wordt gescheurd. Zoals er ook in onze tijd, in onze dagen, zoveel scheuringen zijn, waarbij het vaak alleen maar gaat om bijkomstige dingen. Helemaal niet om de kern. Helemaal niet om de waarheid. Maar om dingen die het scheuren niet waard zijn. Zouden we daar Gods zegen over kunnen verwachten? Aangrijpend wat hier gebeurt. Er was twist tussen die beiden. Je zou zeggen, dat moet toch uit te praten zijn. En dan staat er ook wonen de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. Ja, de Heere heeft hen wel daar gebracht, maar er waren ook inwoners. En die inwoners die gunnen hen natuurlijk wel een stukje, maar niet het hele land. Dus de ruimte die ze toegemeten krijgen is te krap. Want ook die Canaanieten en die Ferezieten, die hebben natuurlijk ook water nodig. En die wereldse mensen die kijken toe. En die zien hoe dat daar gaat in dat kerkje van Abraham. En daar is ruzie. Ruzie, dat merken ze op het werk. Dat merken ze bij de waterputten. En dat is heel aangrijpend, want dat zou zo niet moeten zijn. De duivel heeft er een vermaak in gemeente als kerkmensen rollend over de straat gaan. De duivel heeft er een vermaak in als er scheuringen komen. De vorst der duisternis die heeft er een vermaak in als gemeentes verbroken worden. En als het dan zou gaan over wezenlijke zaken. Maar het gaat zo vaak helemaal niet over wezenlijke zaken. Wat is er vaak sprake van kerkjes stichten? Wat is er vaak sprake van polariseren? Wat is er vaak sprake, zoals dominee Labbé dat noemde in de bevestigingsdienst van kandidaat Evers, van domineesgeloof? Want de een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos. Terwijl die dominees helemaal niets zijn. Paulus is niets en Apollos is niets. Het zijn slechts planters en natmakers in de wijngaard des Heren. Wat aangrijpend dat dit nu zo gebeurt. En dat voor het oog van deze wereld. Hoe kun je nou staan bij hetzelfde altaar? Ze hebben daar beide gestaan, Abraham en Lot. Hoe kun je nou beide zien op hetzelfde offer? Hoe kun je nou beide tot diezelfde God je handen oprichten en toch niet meer samen kunnen gaan? Maar dat is vandaag de dag ook zo. Hoe kun je lezen uit dezelfde Statenbijbel? Hoe kun je dezelfde preken lezen? Hoe kun je bidden tot dezelfde God en toch zo in onmin leven met elkaar? Of uit zijn op verdeeldheid en verscheurdheid? Een twist die de broeders scheidt. Maar dat is geen godzalige twist. Dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor die beide families, voor de kerk van die dagen. En dat is niet tot Gods eer. We gaan naar onze tweede gedachte. De keus die rampzalig is. Of de keus die ernstige gevolgen heeft. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u. En tussen mijn herders en tussen uw herders. Want wij zijn mannenbroeders. Dus Lot, die Abraham is uit op verbinding. Hij wil de zaak niet stuk hebben. Dat is zijn bedoeling niet. Hij zegt, wij zijn mannenbroeders. En dan trekt hij de schuld helemaal naar zich toe. Dat vind ik wel heel ontroerend eigenlijk, want hij heeft er part nog deel aan. Maar hij zegt niet tegen Lot, laat toch geen twisting zijn tussen u en mij. Met andere woorden, jullie zijn begonnen. Maar hij zegt, laat toch geen twist zijn tussen mij en tussen u. En tussen mijn herders en tussen uw herders. Je zou kunnen zeggen, hij trekt alle schuld naar zich toe. Het zal wel aan onze kant liggen. Maar Lot, dat kan toch niet zo. Zo moeten wij niet met elkaar omgaan. Wij zijn broeders. Wij moeten zo niet in deze wereld willen staan. Is niet het ganse land voor u aangezegd? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand kiest, zo zal ik ter linkerhand gaan. En wat is dat grote genade? Abraham geeft Lot de keus. We zouden ons voor kunnen stellen, jongens en meisjes, dat Abraham gezegd zou hebben, nou moet je eens even goed luisteren, Lot. Ik ben de oudste, ik ben de oom en jij bent de neef. En zeker hier in het oosten is het zo dat de oudste gerespecteerd moet worden. Dus dan moet je eens even goed luisteren, dit gaan we anders doen. Ik zal jou een stuk aanwijzen en daar ga je naartoe. Of, we hadden ook kunnen voorstellen dat Abraham gezegd had, moet je luisteren Lot. Wie heeft nou die belofte gehad? Aan wie is nou dit land beloofd? Dat weet je toch? Dat heeft de Heere beloofd aan mij en aan mijn zaad. Dus ja, als er dan voor jou geen ruimte is, dan is er voor jou geen ruimte. Dan moet je maar wegtrekken. Maar nee, Abraham is zo op zijn plaats en dat is zo'n diepe zelfverloochening dat hij hier geen rechten meer laat gelden op dat land. Want hij weet, ik heb het niet verdiend. Hij is ongelovig geweest, hij heeft tegen God gezondigd. Hij doet eigenlijk afstand van het hele land. Ja, zul je zeggen, maar hij moet het toch vasthouden? Abraham, je moet het vasthouden, je moet het geloven, je moet... Maar hij moet helemaal niks vasthouden. Dat heeft Abraham inmiddels wel geleerd. Dat heeft hij geprobeerd op weg naar Egypte. Toen heeft hij geprobeerd om het vast te houden. Maar weet je wat de les geweest is die hij geleerd heeft? Hij kan Gods belofte niet vasthouden. Hij hoeft Gods belofte niet vast te houden. De Heere zal er wel voor zorgen. Ik leg het in zijn handen. En wat is dat een grote genade. Aan de ene kant zelfverloochening, aan de andere kant overgave. Wat de Heere doet is goed. Het altaar waar wij het vanmorgen over gehad hebben, dat heeft hem klein gemaakt. Dit is geen rechthebbend mens. Die zegt, en God heeft het aan mij beloofd. Zoals je zoveel rechthebbende mensen hebt vandaag. Maar gemeente, dit is een arme zondaar. Iemand die op het beloofde land geen recht heeft. Iemand die op de belofte geen recht heeft. Iemand die de Heere laat regeren. Het altaar heeft hem klein gemaakt. Heeft uw avondmaalsgang u klein gemaakt. Geen meerder goed Heere gij mij geven meugt. Zeg dat een dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. Dat is het beste plekje. En Lot hief zijn ogen op. Tot wie heft hij zijn ogen op? Tot de Heere natuurlijk, jongens en meisjes. Om aan de Heere te vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nee, niet tot de Heere. Lot hief zijn ogen op. Tot Abraham natuurlijk, om te zeggen, o, oom Abraham. Maar natuurlijk hebt u de eerste keus. Ik doe een stapje terug. Want ik heb alles aan u te danken. Na het overlijden van mijn vader. U hebt als een vader voor mij gezorgd. Nee, hij kijkt ook niet naar Abraham. Hij heft zijn ogen op naar de landerijen. Hij heft zijn ogen op naar de omgeving. Hij kijkt naar het oosten. En dat is een heel begeerig zien. Hij heeft het noorden aan zijn linkerhand en het zuiden aan zijn rechterhand. En zijn ogen zijn gericht op dat stuk land daar in het oosten. En dat land dat is zo groot, daar zouden ze eigenlijk wel allebei kunnen wonen. Maar ja, Lot heeft het liever alleen. Want dat is zo'n mooi stuk land. Er staat en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan. Die zij geheel bevochtigde eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had. Want ze was als de Hof van Eden. Als hij naar zijn linkerhand kijkt of naar zijn rechterhand kijkt. Dan ziet hij kale rotsen, woestijngebied. Je zult daar met je kudde moeten rondzwerven. Maar als hij naar het oosten kijkt, dan ziet hij daar de Jordaan. En de Jordaan, jongens en meisjes, dat is water. Ook vandaag is dat nog heel erg belangrijk. Voor Jordanië, voor Israël, dat Jordaanwater. Daar moeten ze het van hebben. Het is eigenlijk de enige bron in Israël. Want het water van de Dode Zee, dat kun je niet drinken. Het Jordaanwater, het meer van Genesaret. Waar de Jordaan ook vandaan komt. En daar kijkt Lot naar. En hij ziet de vruchtbaarheid. Hij ziet groene vlakten. Hij ziet het gewas. Ja, het is een begeerig zien. Het is een hebzuchtig zien. Het doet hem denken aan de Hof van Eden. En wat is de Hof van Eden? Dat is het paradijs. Het doet hem denken aan het paradijs. Hij zoekt het paradijs op deze aarde. En daar zoekt hij het verkeerd. Wat aangrijpend. Dat verwacht je niet van een kind van God. Dat mag je niet verwachten van een kind van God. Dit is geen vrucht van genade. En daar komt nog wat bij. Het doet hem niet alleen denken aan de Hof van Eden. Maar het doet hem denken aan Egypteland. Het doet hem denken aan de Nijldelta. Daar zijn ze geweest. En daar was het ook zo mooi. En daar was het ook zo groen. Hij vindt hier iets terug van wat hij in Egypteland heeft achtergelaten. Blijkbaar heeft hij daar zijn ogen uitgekeken. En weet u wat nou het aangrijpende is, gemeente? Dat hij dus van de gang naar Egypteland niks heeft geleerd. Abraham wel. En ik denk dat Abraham dit ook wel naar zich toegekregen zal hebben. Want wie heeft Lot in Egypteland gebracht? Dat heeft Abraham gedaan. En daar is een zaadje gevallen in het hart van Lot blijkbaar, wat nu aan het groeien is. En dat is dat zaad van de rijkdom, dat zaad van de begeerlijkheden. Abraham is medeschuldig. Hij had Lot niet in Egypteland behoeven te brengen wellicht. En ouders, wat kunnen we daaruit leren? Hier ligt een grote les ook voor de opvoeding. waar hebben we onze kinderen gebracht? En vele ouders, ik zeg niet van allen, want sommigen hebben hun kinderen echt een godvruchtige opvoeding gegeven, maar lopen tegen de vruchten van de goddeloosheid aan, omdat we een verdorven hart hebben. Maar er zijn ook ouders die hun eigen kinderen nog meer bedorven hebben. En het zaad in het hart van hun kinderen gestrooid hebben, waar ze later zelf de vruchten van plukken. En dan zie je nog eens dat de ouders hun eigen kinderen maar achterna gaan, omdat ze er ook niet meer tegen opgewassen zijn. Want de zonde is een hellend vlak. Egypteland. Dat is heel veel zeggen. Lot heeft de smaak van Egypteland te pakken gekregen. Abraham had hem meer moeten waarschuwen. Maar Lot is blijkbaar ook hardleers. En zo koos hij voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten. Eigenlijk staat er, hij brak op naar het oosten. En dan wordt er eenzelfde formulering gebruikt als we lezen van Kain in Genesis 4. Waar staat dat Kain brak voor het op weg ging van het aangezicht des Heren. Gemeente, dit heeft Lot geen windeieren bezorgd. Dat dacht hij. Hij dacht rijkdom te krijgen, hij dacht voorspoed te krijgen. Ze werden gescheiden. Hij gaat wonen onder de rook van Sodom. De stinkende rook van Sodom. Nee, niet de fabrieksrook, maar de rook van de zonde. Want ja, toen al, de goddeloosheid van die stad wordt hier omschreven. Er staat, en de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Kijk, dat gebied, dat is wel mooi. Maar die mensen, die zijn door en door zondig. Net als in Ur der Chaldeeën vroeger. En als je daartussen gaat wonen, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En natuurlijk zal Lot gedacht hebben, ik ga daar niet tussen wonen. En hij gaat er ook in eerste instantie niet tussen wonen. Want er staat dat hij ging wonen in de omgeving van Sodom. Hij gaat wonen als het ware onder de rook van Sodom. Hij gaat niet wonen in de stad Sodom zelf. Maar uiteindelijk komt hij daar wel terecht. En dan moeten we bedenken dat dit alles is niet buiten Gods voorzienigheid. Niks is buiten Gods voorzienigheid. Voor Abraham heeft dit ook zo moeten gebeuren. Abraham moet ook los van Lot. Misschien heeft Abraham ook vaak gedacht aan Lot. Sarai is onvruchtbaar, maar hij heeft Lot. Lot is al een kind van hem. Wat zal hij veel van Lot gehouden hebben? Maar hij moet los van Lot. Waarom? Omdat zijn verwachting op een ander gevestigd moet zijn. Dat is een pijnlijke weg voor Abraham geweest. Lot blijft verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar de Heere doet nog wel eens met een kromme stok een rechte slag. Ik denk bijvoorbeeld aan de scheiding van Paulus en Barnabas. Er ontstaat een meningsverschil tussen die beiden over het meenemen van Johannes Marcus. Dat is niet goed. Maar uiteindelijk leidt het ertoe dat men gescheiden gaat optrekken. Paulus en Silas en Barnabas met Johannes Marcus. En dat zorgt ervoor, jongens en meisjes, dat het evangelie in plaats van door twee mannen, door vier mannen twee kanten op verspreid wordt. En dat heeft de duivel met die ruzie niet bedoeld. Maar de Heere bereikt het tegenovergestelde. En zo is het ook hier. Lot die komt in Sodom terecht. En de Heere maakt zich op deze manier vrij van de inwoners van Sodom. Als straks de oordelen van de Heere over Sodom losbarsten, zwavel en vuur, dan kunnen die mensen niet zeggen, we zijn niet gewaarschuwd, we hebben het nooit geweten. Ja, ze hebben een rechtvaardige in hun midden gehad. Eén die niet meedeed. Eén die toch het voorbeeld gegeven heeft, hoewel in alle zwakte. en met zoveel tekortkomingen, maar de Heere maakt zich vrij van de inwoners van Sodom. Alleen Lot zelf is daar niet goed mee geweest. In het 12e vers kunnen wij lezen dat hij ging wonen in de steden van de streek. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte van de Jordaan en Lot trok tegen het oosten. En ze werden gescheiden, de een van de ander. En dan gaat hij wonen in die omgeving. Bij Sodom slaat hij zijn tenten op, staat er eigenlijk letterlijk in het 12e vers. Maar als ik dan twee hoofdstukken verder ga, jongens en meisjes, in Genesis 14, dan woont hij al in Sodom. Dat is blijkbaar handiger geweest om in de stad zelf te gaan wonen. En als ik dan in het 19e hoofdstuk kijk, dan zit hij al in de poort van Sodom. En dan heeft hij dus al alles te maken met het welvaren van de stad. Hij is een van de vooraanstaanden van het bestuur, van het stadsbestuur geworden. En dan lees ik ook in dat 19e hoofdstuk dat hij de inwoners van Sodom beschouwt als zijn broeders. Dat gaat een stap te ver. En dan lees ik in het 14e vers, als hij met zijn schoonzonen in gesprek is, dat ze hem niet meer serieus nemen. Dus hij is een kind van God, maar zelfs in zijn familie komt de boodschap die hij brengt blijkbaar niet meer over. En uiteindelijk, dan moet hij aangedrongen worden om met spoed uit Sodom te gaan. Hij wordt als het ware gedwongen om te vertrekken, want hij talmde. En dan vraagt hij nog om naar Zoar te mogen gaan. En uiteindelijk, gemeente, dat is heel aangrijpend. Want deze man koos voor de rijkdom. Deze man koos voor het groene gras. En weet u waar zijn leven uiteindelijk geëindigd is? In een spelonk in de omgeving van de Dode Zee. Waar hij dronken gevoerd werd door zijn beide dochters, die zich zo door hun vader in verwachting hebben laten maken. En zo is het volk van de Ammonieten en het volk van de Moabieten ontstaan. Met alle gevolgen die dat gehad heeft in de geschiedenis van het volk van Israël. Dus het is één droeve gang die hieruit gevolgd is. Waarom? Omdat iemand de begeerte van zijn ogen nawandelt. Verschrikkelijke gevolgen voor hem, verschrikkelijke gevolgen voor zijn nageslacht. Uiteindelijk zich heeft laten meevoeren door de vorst der duisternis, die uit is op verbreking en op verscheuring. Want die ruzie, die had ook wel anders opgelost kunnen worden, toch? Gemeente, zo is het ook vandaag. De vorst der duisternis is altijd nog op hetzelfde uit. Scheiding. Scheiding in een huwelijk. Scheiding tussen ouders en kinderen. Daar is de Heere niet op uit, daar is de vorst der duisternis op uit. Scheiding tussen geestelijke herders, schrijft dominee Moerkerke in zijn preek over deze tekstwoorden. Want ook daar is zoveel twist op geestelijk erf. En ging het dan maar over de waarheid? Want daar mag je over twisten. Maar het gaat om heel vaak om zaken die het scheiden niet waard zijn. Het gaat om bijkomstigheden. Het gaat om het gelijk te krijgen. Het gaat om het eigen ik. En ouders die maken een keuze. En ze maken die keuze ook voor hun kinderen. En zij overzien de gevolgen niet van de keuzes die ze maken. U kunt het leren uit deze geschiedenis. Wat zijn onze overwegingen als wij een keuze maken? En dat was bij Lot het groene gras. En hij is verkeerd uitgekomen. Wat zijn onze overwegingen voor het aangezicht des Heren, gemeente, in de keuzes die we maken? En houd dan ook rekening met je nageslacht. Want ouders kiezen voor hun kinderen. En ik weet zeker Als ouders soms zien waar hun kleinkinderen terechtgekomen zijn, wat de gevolgen van hun keuze geworden zijn, dat als ze dat nog over hadden kunnen doen, ze het terug hadden willen draaien. Wij zijn zo verantwoordelijk voor de dingen die we doen. Een keus die ernstige gevolgen heeft. We gaan naar onze derde gedachte, de erfenis die God verkiest. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 61 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 61 en daarvan het vierde, want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelof ten bee gehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vrome, wie de vrees uws naams bekoort. 61 vers 4 en 5. Onze derde gedachte, de erfenis die God verkiest. En de Heere zeide tot Abraham. Nou mag Abraham kiezen, jongens en meisjes. Hij is aan de beurt om te kiezen. Lot is geweest. Maar Abraham heeft niks meer te kiezen. Er valt niks meer te kiezen. Hij kan alleen maar datgene nemen wat er nog overblijft. En dat is een kale vlakte. Dat is lang niet zo'n vruchtbaar gebied als de vlakte van de Jordaan. En dan komt de Heere zijn knecht te hulp. Hoe? Zoals de Heere altijd zijn kinderen te hulp komt door tot hen te spreken. Want er staat, en de Heere zeide tot Abraham. Zijn woord is het beste medicijn. In de omstandigheden waarin zijn kinderen terecht kunnen komen, om hun droefheid te verzachten. Maar geloof maar dat dat heel wat voor Abraham geweest is. Komt uit Ur der Chaldeeën, notabene. Is in het beloofde land gekomen. En nou krijgt hij nog een stukje van het beloofde land. Wat het minste en het slechtste is. Is dat nou? En toch geen opstand. Omdat hij rechterloos is. Omdat hij zijn plaats weet. En dan laat de Heere zichzelf niet onbetuigd. En de Heere zeide: hef nu uw ogen op. Kijk, Lot die hief zelf zijn ogen op. Maar Abraham krijgt de opdracht om het te doen. De Heere zegt: hef uw ogen op en zie van de plaats waar ge zijt, noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts, westwaarts, de vier windstreken. Lot die keek maar één kant op, dat stukje. Maar Abraham mag naar de vier windstreken kijken. En dan zegt de Heer: al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. Ik zal geven, Abraham. Abraham heeft het in de hand van de Heer gelegd en daar is het in goede handen. De belofte ligt in goede handen. Abraham kan het niet vasthouden, probeert het ook niet meer vast te houden, maar mag het in het geloof aan de Heere overlaten. En dan geeft de Heere zo'n rijk woord: al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven. En uw zaad tot in eeuwigheid. De landsbelofte. Niet zo eenvoudig. Geldt dat vandaag ook nog? Mogen wij ons daarop beroepen dat we zeggen: het Joodse volk, dat is hun land tot in der eeuwigheid. Wel, tot in der eeuwigheid, dat betekent niet altijd letterlijk tot in der eeuwigheid. Het woordje eeuwigheid, dat betekent in de Bijbel ook nogal eens voor een lange tijd. En sommigen die strekken het uit tot de belofte van het zaad vervuld is. Eén ding is zeker, gemeente, de Heere heeft dit volk in dat land gebracht. Dat is goddelijke vrijmacht geweest. Dat is Gods belofte geweest. Dit land was het land van het Joodse volk. En het is zeer opmerkelijk gebeurd wat er in 48 is gebeurd. Dat er weer een Joodse natie is gekomen in dat land. En dat is niet buiten Gods voorzienigheid. En u ziet ook nu, nu er spanningen zijn in Israël, dat zeg ik, oorlog is in Israël. Dat heel de wereld gespannen toekijkt, wat gaat daar gebeuren. Want Jeruzalem is letterlijk het middelpunt van de hele wereld. En wat daar gebeurt, dat heeft gevolgen voor de hele wereld. Veel meer dan wat er in de Oekraïne gebeurd is. U merkt hoe de aandacht gespitst is op wat er nu gisteren in het zuiden van Israël is gebeurd. En één ding geloof ik vast en zeker. Dat in de ontwikkelingen in de eindtijd dat land en die plaats een centrale rol innemen. Al moeten wij heel voorzichtig zijn in de invulling van die dingen, want De spits van de belofte die de Heere geeft, dat is niet het aardse Kanaan. En de spits van de belofte is niet het aardse zaad. Maar de spits van de belofte, dat is het hemelse Kanaan. Zo is het ook met de tempel. Gisteren heb ik in Geldermalsen een lezing gehouden over de derde tempel. En toen zijn we tot de conclusie gekomen: de derde tempel hoeft er niet te komen. De spits is de tempel uit Openbaring 21, 22. En dat is die plaats waar de stad een tempel wordt en waar de tempel niet meer nodig is. En zo is het ook met de belofte van Abraham. We zouden nu ons heel druk kunnen maken over de letterlijke vervulling. Maar de spits van deze belofte ligt in het hemelse Kanaan. En in dat zaad dat zal worden als het zand aan de oevers van de zee. Zo zal uw zaad geteld worden. En het echte zaad van Abraham, gemeente, dat zijn volgens de apostel Paulus de geestelijke kinderen van Abraham. En als de Heer nu hier zegt dat hun getal zal zijn als het zand aan de oever van de zee, dan is dat in deze uren van nabetrachting toch ook nog tot troost. Zoveel mensen moesten blijven zitten vanmorgen. Want als je kijkt naar onze grote gemeente en je kijkt naar het aantal avondmaalgangers, dan zijn er toch heel veel die moesten blijven zitten. En dat is aangrijpend. Aan de andere kant, u bent er niet mee gebaat als u toch komt. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar ik zou toch wat tot uw bemoediging willen zeggen. Dat een van de beloften van het genadeverbond is dat het zaad van Abraham zal zijn als het zand aan de oever van de zee, als het stof der aarde. Dat er straks een kerk zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natie en tongen. En dat we dus ook weer niet te klein van de Heere moeten denken. En dat jullie ook niet moeten denken, jongens en meisjes, voor mij kan het niet. Het is maar voor enkele mensen en kan zeker niet voor mij. Wel, je leest hier wat de Heere tegen Abraham gezegd heeft. En zou jij dan ook niet zo'n zandkorreltje kunnen zijn of zo'n ster? Zoals de Heere dat beeld straks gaat gebruiken, de sterren die aan de donkere hemel staan. Laat dat in deze uren van nabetrachting, gemeente, ons ook op onze knieën brengen. Het moet niet zijn dat nou de klem eraf is. Het avondmaal is voorbij, de voorbereiding is over en dan gaan we weer naar de gewone zon. Nee, en niet alleen maar in een week van voorbereiding bezig zijn met deze dingen. Want wij weten ook niet of we de volgende avondmaalbediening nog zullen beleven. Maar het moet persoonlijk opgelost worden tussen de Heere en tussen onze ziel. En dat is geen mensenwerk. En gelukkig niet voor Abraham, de Heere kiest voor hem. Abraham heeft niet gekozen, de Heere heeft voor hem gekozen. Uw zaad zal ik dit land geven. En hij zal er zo goed mee zijn. Want straks dan wonen zijn nakomelingen in dat land. En straks dan staat in dat land de kribbe van de Messias, van het beloofde zaad. En in hem zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wat ben je dan goed af, gemeente, als je de Heere voor je laat kiezen? Dat leert ons de geschiedenis van Abraham. Als je het aan de Heere mag overgeven. Kijk, naar menselijke berekening, hij verloor alles. Hij verloor opnieuw alles. Nu Lot deze keuze heeft gemaakt, maar hij heeft er rust in. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij krijgt alles en hij gaat wonen. Hij mag eerst door dat land heen. De Heere zegt, maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Hij krijgt het in de belofte. En hij gaat van plaats naar plaats. En hij mag zien wat de Heere doen zal. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. En dan gaat hij uiteindelijk wonen bij de eikenbossen van Mamre, in de omgeving van Hebron. En daar heeft Abraham de grootste tijd van zijn leven gewoond. En dan staat er weer, en dat is zo ontroerend, dat hij daar de Heere een altaar bouwt. En Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron is. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. Die gemeenschap met de Heere, die bleef nodig. Dat is het leven van Abraham. En daar ligt de vervulling van de belofte. In het kruis van Christus, in het offer van de Messias. En daar ligt het ook vast. Al zou men je alles af willen nemen. En al verdrijft men je naar de marge en al probeert men je stuk te maken, maar daar staat de Heere voor in. Het is het derde altaar wat Abraham bouwt. Hier heeft hij straks het enige stukje grond en heel Kanaan. En dat is als zijn vrouw gestorven is. Een graf. Wat hij koopt en wat zijn eigendom mag worden. En de rest heeft hij in de belofte. Sarai onvruchtbaar. Lot kwijt. Zijn rijkdom staat onder spanning. Maar hij heeft de Heere. En wie de Heere heeft, die heeft alles. Ook al wordt dan die laatste bijlslag hier voltrokken. De Heere zal ervoor zorgen, dwars door alles heen, dat hij het woord wat hij beloofd heeft, waar zal maken. Dat is nou het genadeverbond, gemeente. Daar hoeft van ons niks bij, daar kan van ons niks bij. Maar dat ligt vast in de Heere Jezus Christus. Waar lijk je nou het meeste op? Kun je het uit handen geven? Bent u rechteloos geworden? Als een ander er met de buit vandoor zou gaan, moet je dan zeggen, het is ook rechtvaardig. Ik heb het ook verbeurd en verzondigd. Kennen we die ootmoed van Abraham? Durven we het in de hand van de Heere te laten liggen? Ach, daar kon het nog wel eens meevallen. Of kiest u waar het gras groen is? Hebt u geen geloof, maar berekening? Kon het wel eens tegenvallen. Kijk het maar eens na. Kijk het maar eens na in het leven van Lot. En kijk het maar eens na in het leven van mensen die zo te werk gaan, hoe dat het einde is. En dat is droevig. Amen.